Goedemorgen allemaal. Van harte welkom. Van harte welkom deze morgen. Wie kan mij zeggen waarom 6 september bijzonder is voor Kortrijk? 2 dagen geleden. 6 september. Ja, bevrijding. Bevrijding na de Tweede Wereldoorlog. 80 jaar geleden dit jaar. Vanmorgen zijn er verschillende herdenkingsmomenten in de stad. En meestal zo'n ceremonie, dat gebeurt bij een monument. In Kortrijk zijn er ook verschillende monumenten. Ter gelegenheid van de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. En wat zijn monumenten? Monumenten zijn eigenlijk wegwijzers. Dat zijn soort wegwijzers die richten naar het verleden en wat er is gebeurd in het verleden. In dit geval de Tweede Wereldoorlog. En een ceremonie, dat is ook een soort wegwijzer. De bedoeling is om mensen te doen herdenken. Vanmorgen gaan we het ook hebben over wegwijzers. Wegwijzers die richten naar het Koninkrijk van God. Laten we samen bidden aan deze dienst opdragen aan de Heer. Hemelse Vader, dank u wel dat we hier zijn in uw naam. Dank u wel dat u hebt ons samengebracht. Dank u wel dat wij samen een gemeenschap vormen. Dat wij één zijn in Christus. Heer, wilt u bij ons zijn, want zonder u is het allemaal zinloos, nutteloos. Heer, u staat centraal in ons leven en ook in het leven van deze gemeente. Wilt u bij ons zijn door uw geest deze morgen? Wilt u tot ons spreken? Wilt u onze harten en onze gedachten vormen? Mogen wij ons volledig nu richten op u? Help ons om de zorgen van de voorbije week en van de weken die komen, om die even aan de kant te zetten en ons te richten tot u. Spreek tot ons, Heer. Wij hebben u nodig. Amen.
Goedemorgen iedereen. Ik wil nog eerst, voordat we verder gaan, iets delen met jullie. Toen we op reis waren, toen keken we iedere zondagmorgen via de iPad naar een dienst dat we konden volgen. En op een van die diensten in de preek had die man het over hoe we ons oog op God kunnen richten. En ik vond dat een hele mooie vergelijking dat hij gaf. Hij zei van, we zijn zo geneigd om door ons microscoop te kijken. En door een microscoop kijk je naar beneden. En je kijkt naar jezelf, naar je tekortkomingen, naar je falen, naar je problemen. Maar we moeten leren om regelmatig door een telescoop te kijken. Een telescoop kijkt omhoog. En ziet alles nog veel groter. En op die manier, als we omhoog kijken, kunnen we hier de grootheid van God zien. En hij had verschillende tips om dat te doen. En een van die tips was lofprijs. En op een gegeven moment had ik het heel moeilijk. Ik had het vannacht ook heel moeilijk, omdat het op het moment heel moeilijk gaat met een van mijn kinderen. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik daar zelf dan ook voor moet kiezen. Vrijdagavond zag ik het ook helemaal niet zitten om naar de repetitie te komen. Maar toch, dankzij iedereen die erbij was, heb ik ervan genoten. En door ook weer op God gericht te zijn. En ook deze morgen, want ik kreeg nog een mail, een WhatsAppje van Jere. Kan ik er toch bij zijn? En vannacht kon ik niet slapen en ik bijsta. Maar toch had ik zo nee. Ik kies om door de telescoop te kijken. En ik zou zeggen, laten we ons allemaal samen nu proberen niet door onze microscoop te kijken, maar door de telescoop te kijken. En op die manier samen God groot te maken en opgebouwd te zien.
generaties knielen in aanbidding, het lied van alle eeuwen zingen wij. Zij die al geloofden, of nog geloven gaan, ze zingen voor het land in eeuwigheid. Uw naam is de hoogste, uw naam is de grootste, uw naam.
Thank you.
Nu luisteren naar David voor de preek.
Wij zijn bezig door een reeks over de zeven hoofdzonden. Ik en Arjan bezorgen dat voor jullie. We zijn aan de voorlaatste preek, of de voorlaatste hoofdzonde gekomen. Deze keer gaat het over hulzigheid. In het Engels, gluttony. Hulzigheid, of ook... ik heb het opgezocht, ook onmatigheid of vraatzucht. De betekenis, de definitie van hulzigheid is de gewoonte om te veel te eten en of drinken. Dus het is echt verbonden met eten en drinken, hulzigheid. In mijn vorige preek voor de zomer ging het over de hoofdzonde lust. Waar dat we het hadden over onze verhouding als christenen tot seks. En nu gaat het over de verhouding tot het eten. Het viel mij op, toen ik dit was aan het voorbereiden, dat zowel beide van die dingen zijn nogal fundamenteel in het mens zijn, in ons bestaan. Ja? Jezus spreekt echt tot de kern, het dagdagelijks van het mens zijn in de bergrede. Dus iedere keer gaan we ook proberen de verbinding maken met de bergrede, met Jezus zijn leer uit de bergrede. Maar we zien dat Jezus weet, hij heeft het niet over abstracte theologische concepten, hij heeft het over dingen die echt, dat we mee geconfronteerd worden. Eten, ja? Eten, drinken, dat is heel basic, heel fundamenteel. Dus onze verhouding met het eten. Nu, de Bijbel kent periodes van vasten en feesten. Momenten waar dat er niet veel wordt gegeten en momenten waar dat er wel veel wordt gegeten. En meestal, niet altijd, maar meestal is dat wel samen als geloofsgemeenschap. Een periode, een feest, een hoogdag in de christelijke kalender is iets dat we samen als geloofsgemeenschap beleven. Zoals de vastenperiode voor Pasen bijvoorbeeld. Dus het draait niet om het eten op zich. Het heeft een diepere betekenis, dat feesten of dat vasten. Het staat altijd in het teken van iets groters. Als je het vergelijkt met hulzigheid, hulzigheid heeft alles te maken met eten. Het draait echt om het eten of het drinken. Terwijl het vasten, zowel vasten en feesten, het draait niet om het eten. Het gaat over iets groters. Iets dat, waarna het verwijst. Vandaar, ik ga veel het woord wegwijzer noemen in mijn preek. Want een feest en een vasten, dat zijn wegwijzers. Feesten is een wegwijzer waar dat we samen als gemeenschap iets proeven van de overvloed aan de genade van God. We feesten samen als teken van iets dat God heeft gedaan in het verleden, of ook een teken van iets dat God zal doen in de toekomst. We genieten samen van Gods overvloed aan genade. En in tijden van vasten daartegenover voel je iets mee met het verlangen naar Gods gerechtigheid. Je gaat een stukje mee lijden in het lijden van een gebroken wereld. En het verlangen naar Gods gerechtigheid, dat God alles zal rechtzetten. Dus zowel vasten en feesten zijn wegwijzers. Jezus, zijn eerste luisteraars, waren ook vertrouwd met een ritme van feesten en vasten. Het was ook deel van het leven van een Jood. Als gemeenschap waren er vaste periodes van feesten en vasten. En Jezus gebruikte, als je het leest in de evangelie, gebruikte de symboliek van een feestdag. En hij gaf daar een nieuwe interpretatie aan. Of hij koppelde zijn eigen identiteit, zijn eigen boodschap, zijn eigen, hoe dat hij zijn eigen missie of bedoeling, doel begreep. Hij koppelde dat aan de feestdag. Dus bijvoorbeeld, tijdens het feest van de loofhutten heeft Jezus gezegd: ik ben het licht van de wereld. Blijkbaar met die feest waren er lantaarns verlicht over Hans de stad, Hans de Jeruzalem. En toen zei Jezus: ik ben het licht van de wereld. Dus hij gebruikte iets van die symboliek van die feestdag en gaf er een nieuwe betekenis aan. Of hij zei ook, en dat kan je in Johannes 8 lezen, zo 7 en 8. Als iemand dorst heeft, laat hem tot mij komen. Dat is ook in het teken van de loofhuttenfeest. Blijkbaar werd er een stukje van het water van een bron gebracht naar de tempel en gesproeid over de tempel. En Jezus zegt: ik ben het levende water. Dus Jezus gebruikte ook die tijden van vasten en feesten om iets te vertellen, om als een wegwijzer te zijn naar iets anders. En ook in de bergrede gebruikt Jezus dat metafoor van honger en dorst. Dus we gaan samen lezen in Matteüs 5, vers 6. We zitten hier aan het begin van de bergrede, de gekende zaligsprekingen. En een van de zaligsprekingen gaat als volgt: zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Lucas heeft ook een versie van de bergrede en ik wil graag dat ook lezen. Dezelfde zaligspreking in Lucas. Dat is in Lucas 6, vers 21. Daar staat er: zalig bent u die nu honger hebt, want u zult verzadigd worden. Misschien merk je wel het verschil tussen de twee. In Matteüs hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. In Lucas alleen honger, maar honger hebt en het blijft bij honger hebben. In Lucas zijn versie van de bergrede is toch iets anders dan Matteüs. En dat is omdat Lucas legt de klemtoon meer op het evangelie als goed nieuws voor de onderdrukten in de maatschappij. En dat is duidelijk hier. Hè? We zien dat ook bijvoorbeeld in de eerste zaligspreking, Lucas 6, vers 20. Zalig bent u, armen, want van u is het koninkrijk van God. In Matteüs lezen we: zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk. Dus je ziet wel dat bij Lucas is er wel een klemtoon op de onderdrukten in de maatschappij, de armen die honger lijden. Dat ook voor hen is het evangelie goed nieuws. Nu, is dat in tegenstrijd met elkaar? Ik denk van niet. Ik denk dat er geen tegenstrijd is tussen deze twee versies van de bergrede. Waarschijnlijk zou Jezus dezelfde boodschap verschillende keren gegeven hebben. Dus Jezus zal dezelfde, ja, min of meer dezelfde woorden gebruikt hebben, met misschien toch kleinere verschillen in nuance. Dus dat is op zich niet zo vreemd dat er dan twee versies zijn. Maar ook als je denkt in die tijd van, ja, de Romeinen die de Joden onderdrukten. Het waren heel weinig van de bevolking die eigenlijk voldoende eten hadden. Het was misschien een heel klein percentage. En waarschijnlijk waren het zij die ook de macht hadden in de maatschappij. De meesten waren vertrouwd met honger en dorst. En zij waren ook een stukje onderdrukt door de Romeinen, door anderen. Dus, met andere woorden, honger lijden, honger hebben in die tijd was eigenlijk wel ook een teken van onderdrukking. Dus hongeren naar Gods gerechtigheid komt overeen met echt fysieke ervaring van honger hebben. Als je hongert, als je die ervaring hebt van honger, dan is het ook omdat je ergens onderdrukt bent, dat je leidt, dat er een ongerechtigheid is in de maatschappij. Vandaar zie ik dat er geen tegenstrijd is. En Jezus belooft dat in het koninkrijk van God, zij die hongeren en dorsten naar Gods gerechtigheid, zij zullen vervuld worden. En we mogen dat, denk ik, figuurlijk als letterlijk begrijpen. Zij zullen delen in Gods overvloed van alles wat de mens nodig heeft voor een vol en compleet leven. En eten, voldoende eten, is daar deel van. Maar als we in Lucas, verder in Lucas 6 lezen, en we gaan naar Lucas 6, vers 25, dan lezen we: wee u. Dus dat is ook iets dat je niet leest in de Matteüs-versie van de bergrede. Maar wee u die verzadigd bent, want u zult honger lijden. Dus er is niet alleen zij die honger hebben, zullen verzadigd worden, maar tegenovergestelde, zij die nu meer dan genoeg hebben, zullen honger lijden. En ik denk, opnieuw heeft dat met gerechtigheid te maken. Zij die op dat moment genoeg hadden, hadden meer dan genoeg. En waarschijnlijk hadden genoeg omdat anderen te weinig hadden. Snap je? Het is gekoppeld aan een onrecht in de maatschappij. Vandaar dat Jezus dan zegt, zij die nu genoeg hebben, zij die nu gevuld zijn, dat is omwille van onrecht. En zij zullen wel in Gods koninkrijk dan honger lijden. Maar wat is eigenlijk de bedoeling van die zaligsprekingen? Hè? Jezus begint zijn bergrede ermee. Wat wilt Jezus hier zeggen in de zaligsprekingen? Wel, het is Jezus zijn visie op het goede leven. Op wat het betekent om gezegend te zijn door God. En hij lijkt te zeggen, zij die nu hongeren en dorsten, zij zijn gezegend. Want zij zullen Gods koninkrijk zien en ervaren. Zij zullen weten wat het is om gevuld te zijn van alles dat goed is. En het is niet alleen zij die hongeren, maar als je de rest van de zaligsprekingen, zij die treuren, zij die vervolgd worden, de armen, zij zijn gezegend, zegt Jezus. Zij zijn gezegend. Zij hebben het goede leven. Hoe kan dat? Dat lijkt toch zo tegenstrijdig. Hoe is het mogelijk dat het goed leven behoort tot zij die treuren, zij die vervolgd worden, zij die onderdrukt worden? Hoe kan dat? Ik denk dat de sleutel ligt hem in telkens de tweede helft van ieder zin. In de zaligspreking, er is altijd een tweede helft. In Matthäus, zowel in Matthäus als in Lucas. Zalig zijn zij die treuren. Dat is Matthäus 5, vers 4. Want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmachtigen, want aan hen zal barmachtigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Er is altijd een tweede helft aan de uitspraak. En we zien dat in Gods koninkrijk wordt alles omgedraaid. Alles wordt op zijn kop gezet. De hongeren worden vervuld. Zij die huilen, zullen lachen. Zij die treuren, zullen getroost worden. Enzovoort. Dus de zegen zit hem in de tweede helft van de zin. Met de komst van Jezus als Messias is Gods heerschappij gekomen. En dat betekende onder andere het rechtzetten van onrecht van een gebroken wereld. Kan je je voorstellen wat dat was als eerste luisteraar om die woorden te horen? Voor zij die weinig hadden. Het is moeilijk voor ons, hè? Wij leven in een maatschappij van overvloed. Wij hebben meer dan genoeg. Maar voor zij die weinig hadden, Jezus die zegt, gezegend zijn jullie, want jullie zullen genoeg hebben in het koninkrijk van God. Ja, ik denk dat ze ergens dat de hoop aanwakkerde bij hen. Hoop naar verlossing van de Romeinen. Hoop naar verlossing van een moeilijk leven. Een leven van overleven, van oogst tot oogst overleven. Financiële zekerheid, na een leven vol onzekerheid. Geen meer die pijn van honger voelen, niet meer ervaren. Niet meer de pijn van vernedering. Van iemand die macht heeft, is dat nu een Romeinse soldaat of een leider in de synagoge die hen minacht, die hen heel publiekelijk beschaamt. Een nieuw leven, een nieuw bestaan, een beter leven. En het tegenovergestelde voor de machthebbers, wat zou het in hun oren geklonken hebben? Denk, geen goed nieuws, geen evangelie voor hen, maar iets gevaarlijks. Wat is Jezus hier aan het doen? de status quo wordt bedreigd. Hun positie wordt bedreigd. We kunnen ons echt inbeelden twee mensen die voor Jezus staan. Aan de ene kant heb je een arme boer die overleeft van oogst tot oogst, afhankelijk van het weer, van de gezondheid van zijn familieleden. Iemand valt ziek.
Ik kan niet meer zijn oogst binnenbrengen. Hij en zijn kinderen weten wat het is om honger
en dorst te hebben. Tegenover hem staat een rijke man die aanzicht heeft in de gemeenschap. Misschien is hij een leider in de synagoge. Iedereen kijkt op naar hem. Hij heeft nooit tekort. Hij denkt dat hij goed doet. Hij denkt dat hij gezegend is door God. En Jezus zegt, gezegend is de boer. Wat wil Jezus hier zeggen? Wij hebben vandaag nog altijd armoede. Misschien minder in onze maatschappij hier, maar in de wereld is er nog heel veel armoede. Nog veel honger, nog altijd machtsmisbruik, onrecht, noem maar op. Waarom is Jezus zijn zaligspreking dan... waar zien we dat vandaag? Hoe zien we dat vandaag? Vandaar dat ik het wil hebben over wegwijzers. Net zoals vasten en feesten een soort wegwijzer zijn naar iets groters, zo is de ervaring van hongerlijden een wegwijzer naar Gods koninkrijk. Zij die honger hebben, krijgen met de komst van de Messias letterlijk een teken van God, dat in en door Jezus zullen zij vervuld worden. De pijn van honger voelen is delen in het verlangen van een gebroken wereld die rechtgezet wordt door Gods heerschappij. Die ervaring van gemis, van gebrek, functioneert als een wegwijzer naar Hij die al onze verlangens en noden zullen vervullen. De pijn dat iemand voelt met het honger hebben, dat is een wegwijzer naar Jezus. En dat geldt evengoed voor alle vormen, denk ik, van gebrek en gemis. Want Jezus noemt ze ook hier door elkaar in de bergreden. Zij die treuren, de armen, zij die uitgestoten zijn, zij die vervolgd worden. Er zijn verschillende manieren dat wij dat gebrek en gemis ervaren van een gebroken wereld. En Jezus zegt dat zij zijn gezegend, want zij zullen het koninkrijk zien. Deze mensen weten ten diepste wat het is om te verlangen naar Gods koninkrijk, naar Gods gerechtigheid. En daarom zijn ze dicht bij het koninkrijk. Want hun eigen ervaring van gemis en gebrek is als een wegwijzer die hen richt en anderen richt in naar Gods koninkrijk. Welke wegwijzers ervaar jij in jouw leven vandaag? In onze maatschappij, zoals ik al gezegd heb, is er misschien minder honger en dorst dan in de tijd van Jezus. Ik denk dat dat zeker is. Maar toch, in onze maatschappij zijn er vandaag andere vormen van gebrek en gemis. Eenzaamheid. Zinloosheid. Wij hebben alles, maar tegelijkertijd niks. Dat is de grote crisis van vandaag. Hè? We hebben alles op materieel vlak. We kunnen alles betalen. Maar tegelijkertijd zijn we zo ongelukkig. En er zijn daar heel veel boeken en artikelen over geschreven. En men weet maar niet waarom. In de media. Maar misschien als Jezus had geleefd in onze tijd vandaag, zou hij gezegd hebben, zalig zijn zij die zich eenzaam voelen, want zij zullen echte vriendschap kennen. En hiermee wil ik zeker niet de pijn van eenzaamheid minimaliseren, maar eerder zeggen dat de pijn van eenzaamheid, net zoals de pijn van honger, is een wegwijzer naar het Koninkrijk van God, waar onze diepste menselijk verlangen naar verbinding, om gezien en gekend te zijn, of zo in het Engels, to know and to be known, zullen vervuld worden. En dat is ook heel Bijbels. Want in Psalm 68, vers 6 staat er: een God die eenzamen in een huisgezin plaatst. Dus Gods koninkrijk, wat het betekent, is dat ook zij die eenzaam voelen, zullen weten wat echte vriendschap betekent. Want relaties, verbondenheid, dat is deel van Gods goede bedoeling voor de mens. Zij die eenzaam zijn, weten wat het is om te verlangen naar een wereld van echte verbinding met elkaar. Dus zegt Jezus, zij die verlangen daarna, naar die echte wereld, naar die echte realiteit, wat God bedoelt voor de mens, zij zullen gezegend zijn. Waarom? Omdat met de komst van Jezus is Gods koninkrijk nabijgekomen. Gods visie op het goede leven, in de zaligspreking, is eindelijk binnen bereik. Met de komst van Jezus. Vreugde voor zij die treuren, vrede voor de vredestichters, gerechtigheid voor de onderdrukten, echte vriendschappen voor de eenzamen. Hoe komt dat binnen bij jou? Want toen ik dit was aan het voorbereiden, dat cynische stem in mijn gedachten zei, ja maar, dat is toch niet waar? Er is toch een reden waarom dat het thema van de warmste week dit jaar is eenzaamheid. Er is nog zoveel eenzaamheid in deze wereld. Er is nog zoveel gebrokenheid. Waarom ervaren wij dit dan niet? Waar is het koninkrijk dat Jezus over spreekt? Maar dan mijn rationeel kant van mijn hersenen zeggen, maar het is een feit, we leven, zoals het mooi in het Engels wordt gezegd, in the now but not yet. Het nu maar nog niet. Die spanningsveld. Als christenen kijken we uit naar de dag dat alles vervuld zal worden. En het koninkrijk ten volle gerealiseerd wordt. Zoals Paulus het in de eerste brief aan de Korintiërs verwoordt. In 1 Korinthe 15. Vers 24 en 25. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Hij is dus Jezus. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Dus ook in de Bijbel lezen we van die spanningsveld. Jezus die gekomen is en zegt het koninkrijk van God is nabijgekomen. Maar tegelijkertijd dat het nog niet volledig is gerealiseerd tot op het einde. En dat wij leven in hoop en in blijde verwachting tot die einde aankomt. En dat wij bidden voor die spoedig einde te komen. En de vraag is dan voor ons, wat met die tussentijd waarin dat we ons nu bevinden? Die tussentijd tussen de komst en wederkomst van Jezus. Hoe moeten wij dan leven als christenen? Ik ga opnieuw het woord wegwijzer noemen. Want wij als kerk zijn nu een wegwijzer naar Gods koninkrijk. Hier en nu kunnen wij tonen wat het betekent om te leven en handelen in Gods koninkrijk. Dat is ook de bedoeling van de bergrede. Jezus wil een gemeenschap vormen. Jezus wil mensen samen roepen en samenbrengen om te leven in het koninkrijk. Om te leven volgens zijn leer, om te leven volgens de normen en waarden van het koninkrijk. En om dat nu al een stukje te verwezenlijken. En dat is de bedoeling van de bergrede. Daarom zegt Jezus ook, jullie zijn zout en licht. Omdat wij nu al een wegwijzer moeten zijn. Wij moeten mensen nu al in die richting van Gods koninkrijk tonen. En hoe ziet dat eruit? Ja, dat is de uitdaging voor ieder kerk, hè? Dat is de grote uitdaging voor ons. Dat is de grote zoektocht. Dat is wat we allemaal mee bezig moeten zijn. Hoe ziet dat eruit om Gods koninkrijk hier en nu te zien gebeuren, te zien komen, uit te leven, te handelen zoals we in Gods koninkrijk zijn? En daarmee is een heel belangrijke vraag: wat kan de kerk betekenen voor de armen van geest, voor zij die treuren, voor zij die hongeren en dorsten, voor zij die eenzaam zijn? Want Jezus zegt, van hen is het koninkrijk van God. Dus wat kan de kerk betekenen voor hen? Wat kunnen wij betekenen voor hen? Hoe wil God ons gebruiken om die zegeningen dat Jezus over spreekt, om die waar te maken? Dus ik wil jullie uitdagen om heel concreet deze week na te denken. Wie heeft God op mijn pad gebracht? Om een keer rond te kijken. Buren, collega's, kennissen, binnen de gemeente, maar ook buiten de gemeente. Familieleden. Wie zijn zij die treuren, die onderdrukt worden? Wie zijn de kwetsbaren die verlangen naar Gods gerechtigheid? Wie zijn de eenzamen? Mensen die op zich wegwijzers zijn naar Gods koninkrijk. Maar die het misschien op een andere manier verwoorden of het niet zo begrijpen. Maar die wel door hun ervaring een wegwijzer zijn naar Gods koninkrijk. Die richten naar die dag dat God zal alles vervullen en volmaakt maken. Wat kunnen wij betekenen voor hen? Hoe kunnen we meewerken met de geest van God, de geest van Jezus, die zijn werk hier verder zet? Ik ben begonnen over hulzigheid. Dat gaat over een ongezonde houding ten opzichte van eten en drinken. Dat ongepast is, hulzigheid, omdat het ontkoppelt eten en drinken van zijn geestelijke betekenis. Namelijk dat wij delen in de voorzienigheid van God in tijden van overvloed, in tijden van feest, of in vasten wij delen in het verlangen naar Gods gerechtigheid. Feesten en vasten zijn wegwijzers naar een wereld waarin God, mensen en natuur in harmonie leven, Gods koninkrijk. En Jezus zegt dan, zij die nu hongeren en dorsten, zij zullen gevuld zijn. Maar zij die nu verzadigd zijn, zullen honger lijden. Dat is opnieuw de great reversal, hè? Dat Jezus alles op zijn kop draait. De laatsten zullen de eerste zijn. Zij die in deze wereld delen in het verlangen naar Gods koninkrijk, zij zullen gelukkig zijn. Voor hen is het goede leven bestemd, want zij zullen ontvangen wat zij naar verlangen, namelijk Gods koninkrijk. Dus honger, verdrukking, eenzaamheid, die functioneren ook als het ware als wegwijzers naar Gods koninkrijk. En het wonderbaarlijke is dat Jezus roept mensen op om hier en nu deze visie vorm te geven. En de kerkgemeenschap is een wegwijzer. Een wegwijzer naar Gods koninkrijk. Om Jezus zijn leer hier en nu in de praktijk te brengen. En hij roept ons allen jij en ik, in ons dagelijks leven, om zijn leer concreet te maken. Niet alleen op de zondag, niet alleen door wat we, waar we naartoe gaan, hè, de bidstond of de Bijbelstudie of de kerksamenkomst, maar hoe dat we omgaan met mensen, hoe dat we omgaan met eten, hoe dat we omgaan met zij die treuren, zij die het moeilijk hebben. En wanneer de kerk deze roeping vervult, dan zullen we zien en mogen zien dat het Koninkrijk van God meer en meer gestalte krijgt. Dat het als het ware meer en meer focus in focus komt. Zoals een lens, hè, van een foto, van een cameratoestel, als je daaraan draait, komt het meer en meer in focus. Want dat is de bedoeling, dat door Jezus te volgen, door de leer van de bergreden in de praktijk te zetten, wordt het meer en meer in focus. En zullen anderen ook zien wat het betekent om te leven in Gods Koninkrijk. Dat is de visie. Wil je God zoeken? Van wat kan ik betekenen? Hoe kan ik die visie waarmaken in mijn dagelijks leven? Laten we samen afsluiten in gebed. Heer Jezus, uw woorden spreken tot ons. Wij zijn hier ook als een gemeenschap. En uw woorden in de bergreden spreken ook tot ons als een groep van discipelen die u willen volgen. Wij zijn als het ware met die mensen daar op dat veld of dat berg die luisterden voor de eerste keer naar uw woorden. En Heer, wij begrijpen het niet altijd, maar wij herkennen dat uw woorden woorden van eeuwig leven zijn. Wij zijn aangewakkerd, geprikkeld door uw woorden, door uw boodschap. Die ons uitdaagt om een andere wereld in te beelden. Die ons uitdaagt om mee te stappen in die realiteit van Gods Koninkrijk. Heer, ik bid dat u ieder van ons wilt helpen om de verbinding te maken tussen die woorden en ons dagdagelijks leven. Waar dat het niet altijd duidelijk is wat we moeten doen. Waar we soms door emoties of door gedachten worden meegesleurd in allerlei soorten richtingen. Heer, help ons om de stem van uw geest te verstaan, om uit te kijken naar wegwijzers die ons helpen om in de juiste richting te wandelen, de richting van het Koninkrijk. Help ons, Heer, heel concreet om na te denken wat ik kan betekenen voor zij die treuren in mijn omgeving. Wat ik kan betekenen voor zij die het moeilijk hebben, zij die eenzaam zijn, zij die delen in die gebrokenheid van deze wereld. Help mij om hen, ja, nabij te komen en samen met hen op weg te gaan naar uw Koninkrijk. Mogen wij ook een kerk zijn die meer en meer gaat lijken op u en gaat lijken op de gemeenschap dat u in gedachten hebt, Heer, voor ons. Amen. Amen. Ik denk dat we nu nog een paar liederen gaan zingen en dan is er avondmaal.
Van gebed voordat David dan het avondmaal zal inleiden.
Thank you.
gebed op je hart, Herr.
Zo, recht staan voor ons laatste lied.
Het laatste lied is het lied van de maand. God regeert.
Oh,
sluit af met een zegen. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Amen. De mededelingen staan in potscherven. Jan vroeg toch nog dat ik even attent maak dat de Bijbelstudie op donderdag 19 september om 8 uur hier in de kerk. Anders zijn er denk ik geen andere bijzondere... Ah, toch, Hester... Of gebruik deze.
Wat vonden jullie ervan, al die kinderen van voor? Super. Geweldig, hè? Heeft er iemand geteld? Wie doet er een hokje? Nee. Hoeveel kinderen, jeugd?
Alles samen.
Alles samen.
30.
Wie biedt er meer? 28. Wie biedt er minder, wie biedt er meer? Jullie durven niet, hè? Wij kwamen op 41. Ja, 41. Wat een zegen, mensen. Dat wij als kerk mogen meehelpen aan hun opvoeden in geloof. Hun laten zien wie God is. Wat een zegen. En weet je wat het allerbelangrijkste is dat wij kunnen doen voor die kinderen? Dat is bidden. Dat is bidden voor hen, dat ze leren kennen en voor ze bidden. En we zijn bezig om iets te maken daarvoor. Een klein boekje. Dat is hier nog een klad. Je ziet hierachter hetzelfde boekje eigenlijk. Ik zou zeggen, laat maar een keer draaien, dan zien jullie het nog. Als je geïnteresseerd bent in zo'n boekje, dan laat mij dat weten. He, alle kinderen staan hierin. Er staan wat vraagjes bij dat je de kinderen zelf kan aanspreken, om ze beter te leren kennen. Er is ook ruimte dat je kan opschrijven. He. Een van de vragen is, waar kan ik voor bidden? En we willen jullie aanmoedigen om zo'n boekje mee te nemen en dan voor de kinderen te gaan bidden. Goed. Er zijn ook nog een aantal waar we geen foto's van hebben, met name de jeugd. Daar hebben wij geen foto's van. Dus we willen toch ook nog een oproepje doen aan de ouders en de jeugd. Als jullie dat leuk vinden. Anders staat er gewoon een anoniem plaatje. Maar stuur ons nog een foto. Dan vervolledigen we dat. Goed? Dus laat me iets weten als je een boekje wenst of als je daar geïnteresseerd bent. Dan kijken we daarvoor.
Wauw. Mooi initiatief. Zijn er nog andere mededelingen? Nee? Oké. Dan zou ik zeggen, geniet nog van een kopje koffie. En een fijne zondag allemaal.